Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkeersveiligheidspraat. Dit keer naar aanleiding van de CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden in 2023. Bij mij aan tafel Tanja Traag van het CBS en mijn collega Letty Aerts, hoofd van de afdeling Data en Analyse voor Beleid. Welkom allebei. De cijfers van 2023. Was dat goed nieuws, kunnen we niet zeggen. Minder slecht nieuws, denk ik, hè? 684 doden.
Ja. Vergeleken met het jaar daarvoor waren de krantenkoppen wat rustiger. Want toen waren het er heel veel, hè, als je dat in de tijd bekeek. Toen waren het er 745. Het lastige is dat ik zelf iemand ben die niet zo neigt naar van jaar op jaar kijken. Kijk naar die coronajaren. Iedereen zat thuis en het aantal verkeersdoden holde even naar achter. Is de verkeersveiligheid toen zoveel verbeterd? Nee, dat eigenlijk niet. We gingen gewoon minder op pad. En ik denk dat het goed is om juist naar lange termijn trends te kijken. En juist ook dat vraagstuk in je achterhoofd te houden. Is er nu iets veranderd in die verkeersveiligheid? Of kijken we ook naar jaren waarin er toevallig meer ongeluk was? En dat onderscheid moet je denk ik wel maken.
Ja, zo kijken wij ook naar die cijfers. We zien vaak dat beleidsmakers toch wat meer geneigd zijn om van jaar op jaar vrij veel gewicht te hangen aan fluctuaties. Hè? Het ene jaar is het wat meer, het andere jaar wat minder. Vooral bij de verkeersdoden. Het is bijna cru om te zeggen, maar het zijn relatief lage aantallen als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld verkeersgewonden. Dat gaat echt om heel veel grotere aantallen. En is altijd de vraag, wat betekent het stijgen of dalen van zo'n jaarlijks aantal nu eigenlijk? En daarom kijken wij ook altijd naar de trend en kijken echt van, zit daar nou eigenlijk echt een stijging of een daling in? Of blijft het eigenlijk al jaren gelijk? En ja, we moeten toch constateren, denk ik, dat die trend in ieder geval al een flink aantal jaren zeker niet daalt. En dat is eigenlijk wel waar we in Nederland naar streven, hè, met strategische ambities om naar nul verkeersslachtoffers te raken in 2050. Ja, het beeld wat die verkeersdoden schetsen komt toch niet echt overeen met die ambities. Er moet echt wel meer gebeuren, willen we echt een verdere daling gaan realiseren.
Ja, want we kennen natuurlijk allemaal de bekende grafiek van de aantal verkeersdoden, hè, met een enorme piek. Van, nou, op hoeveel zaten we toen? 3000 doden ongeveer, daaromtrent.
Ja, ja.
Toen ging het hard naar beneden. Dat was een goede ontwikkeling. En we zitten nu eigenlijk in de fase dat het, wat je al zei, op een soort afvlakking zit, een soort plateau.
Ja.
Tanja, jij zei net van de cijfers die zijn wel lager dan in 2022, maar de verkeersveiligheid is niet verbeterd.
Nou, ik denk dat je een van jaar op jaar verandering niet kan interpreteren als het verkeer is ineens veel veiliger geworden. En juist die trend die jij ook schetst, de enorme daling vanaf begin jaren 70. Ja, als je realiseert hoeveel er toen gebeurd is, als je ziet hoe auto's in die jaren 50, 60 in elkaar zaten en wat er gebeurde als je een aanrijdingje had, dan klapt dat hele ding in elkaar. Auto's zijn veel beter van samenstellingen, die kooiconstructie, de gordels, de wegen zijn veel veiliger, daar zitten vangrails naast. Er is heel veel gebeurd om ervoor te zorgen dat als er iets misgaat, dat de mensen die in die auto zitten veilig blijven. En dat heeft een enorme reductie van het aantal verkeersdoden veroorzaakt, denk ik. En de vraag is, hoeveel kun je dan op een bepaald moment nog doen als het op dit type ingrepen aankomt? Auto's hebben tegenwoordig, die van mij doet dat niet. Ik moet zelf opletten, maar sommige auto's zorgen ervoor dat je in je rijstrook blijft. En die houdt in de gaten wat er om je heen gebeurt. En nou ja, dat zal best nog wel wat uitmaken. Maar hoeveel van die auto's rijden er nu op de weg bijvoorbeeld? En dat is onderdeel, denk ik, van het probleem, zeg ik tussen aanhalingstekens, dat je niet meer zo'n enorme reductie ziet nu, omdat het voor een beperkt aantal voertuigen geldt, hè, zulke ingrepen. Het zijn nog maar kleine stapjes die je daarmee zet. En de vraag is nu, wat zou je beleidsmatig kunnen bedenken wat nog een grote stap zou zetten? Want daarmee kom je uit dat plateau.
Ja. Letty, welke stappen kunnen we nog zetten? En zijn het kleine stapjes of kunnen we nog steeds grote stappen zetten?
Nou, ik denk dat we ook echt wel grote stappen kunnen zetten. SWOF heeft daar ook al diverse publicaties aandacht aan besteed. Hè. Echt nog wel, nou zeker ook als je kijkt naar voor welke groepen gaat het nou eigenlijk goed en voor welke groepen gaat het minder. Dan zie je eigenlijk dat die hele ontwikkeling die je net schetst, dat die eigenlijk die daling, en dat is ook wat jij zegt, Tanja, dat heel erg in het autoverkeer, dat die daling zich ongeveer tot 2010 heeft voortgezet en daarna die afvlakking is begonnen. Die domineren ook heel erg de cijfers, hè, de auto-inzittenden. Daarvoor het autoverkeer en ook de ongevallen waarbij auto's zijn betrokken, daar is echt wel de afgelopen jaren heel veel, afgelopen decennia moet ik zeggen, heel veel gedaan qua beleid. Niet alleen de auto's, maar ook gewoon het verkeerssysteem. De wegen zijn echt veiliger ingericht. Als we bijvoorbeeld naar de fiets gaan kijken, dan zien we echt een hele andere ontwikkeling. Dan zien we eigenlijk dat die daling daar helemaal niet zo zichtbaar in is geweest. Dat het eerder om een stijging gaat dan om een daling. En ook als we dat combineren met het beleid wat er de afgelopen jaren of decennia is geweest, dan zien we eigenlijk ook dat de ontwikkeling die Tanja ook schetst, hè, het grootschalig implementeren van maatregelen die echt effectief zijn. Hè, voertuigmaatregelen, maar ook bijvoorbeeld maatregelen rondom systeemaanpak duurzaam veilig. Hè, waar rond de eeuwwisseling heel veel op is gebeurd. Het aanleggen, grootschalig aanleggen van 60 km per uur wegen. Dus eigenlijk de 80 km per uur wegen die een lagere snelheidslimiet kregen. Aanleg van rotondes. Formeel geen onderdeel van het startprogramma, maar toch wel echt iets waar ook in die jaren flink aan gewerkt is. Dan zie je wel echt ook trouwens met middelen die daar tegenover stonden. Hè, dus het was echt een gezamenlijk programma, grootschalige aanleg. Dan zie je dat eigenlijk na 2010 toch wel echt gestagneerd is. En dat het ook het beleid toch wat vrijblijvender is geworden. Dus dat wil zeggen, er zijn echt nog wel dingen die je zou kunnen doen. Ik noemde net de fiets. Nou, je zou, dat weten we eigenlijk ook wel, door ook naar andere bronnen te kijken, dat er echt best wel veel nog aan die infrastructuur te sleutelen is om het ook voor fietsers veiliger te maken. Niet alleen om doden te voorkomen, maar ook die gewonden. Om echt grote klappers te maken, helpt het niet om één stoeprandje bij wijze van spreken anders aan te leggen. Hè, of in een paar gemeenten is een paar kilometer veiliger te maken. Maar dan zul je ook echt grootschalig acties moeten implementeren. Echt grootschalig maatregelen moeten implementeren die werken. En dat vraagt ook coördinatie en dat vraagt ook middelen. We zien het eigenlijk al een beetje bij de investeringsimpuls, waar dit soort goede initiatieven ook met cofinanciering vanuit het Rijk worden gestimuleerd. Maar ja, als je kijkt naar de schaalgrootte waarop we echt, die we echt nodig hebben om klappers te maken, dan blijft het allemaal nog vrij klein. Hè? Ook als je kijkt naar de budgetten die daarin omgaan. SWOF heeft ooit wel eens becijferd dat als we echt richting nul willen gaan, en dat is dan natuurlijk op een bepaalde manier geoperationaliseerd. Want echt naar nul, dat blijft lastig. Maar dicht bij nul te komen, dan heb je gewoon 15 miljard nodig. Dus dat zijn wel echt andere bedragen dan die er nu in verkeersveiligheid omgaan.
Dus, maar je zei net, het beleid is de laatste jaren nog steeds wat meer vrijblijvend geworden. Maar is het dan vrijblijvendheid of is het gewoon een gebrek aan geld?
Dat hangt denk ik ook wel samen met elkaar. Kijk, je kunt wel geld beschikbaar hebben, maar het gaat er ook om dat je gecoördineerd programma met elkaar hebt, waar je gewoon zegt van oké, en dat geld gaan we aan deze en deze maatregelen besteden. En van die maatregelen, we weten gewoon uit onderzoek bijvoorbeeld dat het de maatregelen zijn waarmee we slachtoffers kunnen besparen. En misschien hebben we inderdaad op het gebied van voertuigveiligheid, hè, daar is al flink wat gebeurd. Daar is misschien, daar zijn denk ik ook nog wel wat maatregelen waar misschien wat winst mee te behalen is. Zeker ook innovaties die ook op dat gebied nog gebeuren. Maar dat zit ook in andere zaken. En ik denk met name ook op het gebied van infrastructuur, ook op het gebied van handhaving, de inzet van technologie daarbij. Bescherming van verkeersdeelnemers. Er wordt ook wel eens over de fietshelm bijvoorbeeld gesproken. Als je daar echt, daar kunnen we klappers mee bereiken, denk ik. Maar dat moet wel gecoördineerd gebeuren. En daar is natuurlijk ook budget voor nodig. Hangt een beetje van de maatregel af. Voor een fietshelm zal dat een heel ander plaatje betreffen dan voor de grootschalige aanleg van fietsinfrastructuur.
Toch was daar best wat discussie weer over. Hè? Ik las een column in het FD die zei dat CBS plucht het beleid om de fietshelm in te voeren. Nou, dat is niet zo, hè. Een van de dingen die ik aangegeven heb, is dat dat een maatregel is waar men over nadenkt. De vraag is ook maar, hoe groot is die reductie dan die je daarmee wint aan reductie aan verkeersdoden of fietsdoden? Ten meer omdat je natuurlijk wel ziet dat er een enorm verschil is als je naar die leeftijdsopbouw kijkt van de fietsdoden. Dan zit dat met name bij die 60-plussers. Daarvoor zou je dan kunnen zeggen, ja, die fietsen toch veel minder dan die jongeren, dus wat heb je er dan aan? Maar ja, ik denk dat om van die kleine 700 naar de nul te komen, is iedere kleine reductie die je haalt, is er wel één. Maar hebben jullie nou beeld van wat je denkt dat een fietshelmverplichting zou kunnen bijdragen aan de afname van de verkeersdoden?
Nou, een verplichting hebben we nooit doorgerekend, want ja, het effect van een maatregel valt of staat ook met hoe het uiteindelijk in dit geval bijvoorbeeld wordt nageleefd. Hè? Dus je kan wel een verplichting invoeren, maar hoe gaat dat dan werken? En we hebben in het verleden ook gezien dat de invoering van de bromfietshelm bijvoorbeeld er ook toe leidde dat er minder mensen op de bromfiets gingen rijden. Wat overigens heel goed voor de verkeersveiligheid was, maar dat was eigenlijk een onbedoeld bijeffect. Dat wordt overigens ook wel eens als argument aangevoerd om niet een fietshelm te willen, want dat zou dan ook weer nadelige gevolgen kunnen hebben.
Dan gaan die mensen allemaal in de auto.
Precies, ja. Gaan ze in de auto, dat is weer minder goed voor de gezondheid bijvoorbeeld. Wat we wel hebben gedaan is gekeken van oké, hoe zit het met de letsels van verkeersslachtoffers die op de fiets gewond raken of dodelijk gewond raken. En daarvan gekeken, oké, welk deel van die letsels zou je kunnen voorkomen door een fietshelm te dragen? En daar baseren we ons op wetenschappelijke literatuur die daarover is. En dan kun je echt wel tot een aanzienlijke reductie komen vanuit de aanname dat iedereen een helm zou dragen bijvoorbeeld. En wat dat in de praktijk betekent, welk deel van de bevolking uiteindelijk bij wat voor maatregel dan ook, een stimulering of een verplichtstelling, hè, want je kunt dat op allerlei manieren invullen. Hoeveel uiteindelijk echt een helm gaat dragen, ja, daar zal de effectiviteit van afhangen. Ja.
Nou, mij viel ook wel op in de cijfers, en daar schrok ik zelf wel van, hoeveel mensen er eigenlijk fietsend komen te overlijden zonder dat daar een auto, vrachtwagen, weet ik veel wat aan te pas kwam. Mensen die gewoon ongelukkig vallen. Het is ook maar de vraag of je die groep, ja, met wat voor maatregel dan ook, kan beschermen. Want je ziet dat sowieso in de doodsoorzaak, hè, dat de ongelukkige val ook in en om het huis een belangrijke doodsoorzaak aan het worden is vanwege de vergrijzing. En een grotere groep mensen die gewoon heel kwetsbaar zijn.
Ja, nou ja, kijk, het is ook de vraag van, kun je altijd het ongeval voorkomen? Of zijn er misschien ook maatregelen waarmee mensen in ieder geval niet meer zo ernstig gewond raken of dodelijk gewond raken? Kijk, een fietshelm voorkomt natuurlijk geen verkeersongeval. Maar het kan wel voorkomen dat mensen net dat letsel oplopen, waarmee ze toch ook niet alleen gewond raken, maar ook de gevolgen van het letsel uiteindelijk op latere, in de latere fase na het herstel, die zijn aanzienlijk. Dus dat soort maatregelen kunnen echt ook wel helpen om bijvoorbeeld die dodenstatistiek, maar ook bijvoorbeeld bij de ernstige verkeersgewonden, waar we dit ook veel terugzien, reducties te bereiken. In ieder geval door de letselernsten te verminderen. En daar voorkom je niet de gebroken heup door natuurlijk. Dan zul je het echt meer moeten zoeken in de infrastructuur. We weten op basis van analyses van met data, op basis van wat lichter letsel, dat die infrastructuur echt wel een behoorlijke rol ook speelt in bijvoorbeeld, ja, fiets is een balansvoertuig. Hè? Dus zo'n fiets die die raakt door oneffenheden in de infrastructuur eerder uit balans. Nou, dat kan wel degelijk een rol spelen bij het voorkomen van de veroorzaking van verkeersongevallen. Dus het is denk ik een combinatie van maatregelen waarmee we echt Nederland verkeersveiliger kunnen maken.
Ja, en laat ik dan met klem nog even zeggen, het CBS zegt niet dat iedereen een fietshelm op moet.
Nee, maar dat het een
ja, maar het kan je wel helpen.
Ja. Ja, dat is in feite ook wat wij zeggen. Ja. We zeggen, dit zijn de berekende effecten als mensen een helm zouden dragen. Ja.
Jij noemde het al even dat de groep ouderen, dat daar veel zorg over bestaat, hè, met, onder de slachtoffers. Nederland vergrijst natuurlijk wel.
Behoorlijk, ja.
Wat moeten we daar dan van verwachten? Dat mensen overlijden misschien eerder bij een verkeersongeval, lopen eerder ernstig letsel op.
Nou, mensen zijn sowieso kwetsbaarder. Hè? Dus dat zie je ook. Die mensen, zoals ik al zei, mensen die thuis uit de badkuip stappen, vallen, een heup breken, het ziekenhuis komen, daar een longontsteking bij krijgen en in de weken daarna overlijden. Dat komt heel veel voor. Chockerend veel. Dus we zitten eigenlijk in Nederland met een groep mensen die heel kwetsbaar zijn. En die dan bijvoorbeeld baat zouden hebben bij een fietspad wat goed strak aangelegd is. Waar geen obstakels langs de zijkanten zijn. Of in het pad zelf een paaltje wat daar onhandig staat. Waardoor je uit balans raakt, valt met alle gevolgen van dien. Dus dat infra-verhaal, dat past wel heel goed op deze doelgroep. Kijk, het lastige is ook, naarmate je ouder wordt, je wil graag mobiel blijven. Sommige mensen leveren hun rijbewijs op een bepaald moment in. Hè. Vanaf 75 word je extra gekeurd. Dan is die fiets een heel fijn alternatief. En zeker die e-bike, je komt nog eens ergens. Maar het brengt wel extra risico's met zich mee. En in een land waar steeds meer mensen tot die groep behoren, ben je eigenlijk wel, ik zou bijna willen zeggen, verplicht om dan te zorgen dat je het zo goed mogelijk voor ze inricht. In plaats van te zeggen, misschien moet je maar binnen blijven.
Ja.
Ja.
Tanja, jullie zijn van CBS natuurlijk een van onze lifelines, waar het gaat over om de cijfers, mm-hmm. De data, belangrijke databron. Maar er zijn natuurlijk van allerlei ontwikkelingen op dat hele, in dat hele data wereldje aan de gang. Er komen steeds meer databronnen komen er beschikbaar, al dan niet particulier beschikbaar gesteld. Wat verwachten jullie daarvan? Hoe houden we daar zicht op dat we überhaupt nog wel met kwalitatief betrouwbare data kunnen werken?
Als ik kijk naar onze primaire data, dan zie ik daar niet echt een vraagstuk in. Hè, omdat onze stroomdata die uiteindelijk leidde tot bijvoorbeeld de publicatie over verkeersdoden, is een hele stabiele, constante stroom. Daar zit niet, ook niet iets in waarvan je verwacht dat gaat heel erg veranderen. Ik denk juist dat er door die enorme toename aan databronnen meer kansen zijn om veel beter en dieper in te gaan op, ja, wat speelt er nou eigenlijk? Zien we nu een toename van de verkeersveiligheid of niet door slim data te combineren? Een van de dingen die jullie al heel mooi doen en wij eigenlijk nog wat minder, maar daar wel mee bezig zijn, is kijken naar die vervoerskilometers, hè, per vervoerstype. Want dat is een lastig discussiepunt. Is het nou op een motor heel onveilig of niet? Nou, als je op Stadlijn kijkt, zie je dat er minder motorrijders overlijden dan fietsers. Dan zou je kunnen denken, nou, dat is best veilig. Als je kijkt naar hoeveel kilometers motorrijders op de weg zitten, wordt het een ander verhaal. Dat soort nuanceringen, maar ook, laten we eens kijken, hoe ziet de kaart van Nederland eruit als het gaat om, ja, ongevallen intensiteit. In ons geval gaat het dan alleen maar over verkeersdoden, maar jullie hebben meer. Waar zitten dan die plekken waar het onveilig is? En wat is daar dan? Nou, ik denk dat je met name dat soort dingen, door te combineren en te verdiepen en te regionaliseren, tot meer inzicht kan komen. En ik zou ook wel denken dat we daar samen best nog wel eens wat slagen zouden kunnen maken. Roep ik dan nu even spontaan.
Ja, zeker. Nou, zo zie ik het ook. Het is echt een verdiepingsslag. En eigenlijk het verrijken van data. Wij gebruiken ook altijd de CBS-faciliteiten om bijvoorbeeld koppelingen te leggen daar waar dat kan. We doen dat bijvoorbeeld voor de verkeersgewonden. En dat geeft vaak ook echt wel een heel ander beeld. Voor de verkeersdoden maak ik me ook minder zorgen over, omdat dat gewoon al goed geborgd is. Die bronnen moeten natuurlijk, die al gebruikt worden daarvoor, die moeten wel echt op orde blijven. En voor een enkele bron geldt dat die ook nog wel wat beter op orde zou kunnen. Althans, dat is een wens. Het is altijd de vraag, hoe realistisch is dat? Ik ben altijd wel voorstander van om te kijken van, wat is het inherente proces achter die databronnen? Hoe komt zo'n databron tot stand? Dat zegt namelijk heel veel over de kwaliteit en ook de kwaliteit die je kunt verwachten. En dan zijn er natuurlijk altijd wensen die je kunt hebben van, het zou fijn zijn als bijvoorbeeld de politie bij alle ongevallen aanwezig is en alles registreert. Maar hoe aannemelijk is het om dat ook echt te kunnen en mogen verwachten? He, dus kijk ook even naar die inherente processen. Wat doen wij normaal als we een ongeval meemaken? Hoe kunnen we uit die inherente processen zo goed mogelijk allerlei gegevens halen? Dat er steeds meer databronnen komen, ook particuliere initiatieven. Dat is hartstikke mooi. Dat is soms ook niet altijd per se helemaal compleet ook. En dat moet je heel goed realiseren. En ik denk ook dat instanties als CBS en SWOF daar ook partijen zijn die mensen ook moeten wijzen op wat is de kwaliteit van die data. Hè? Wanneer zijn bepaalde bronnen voor een bepaald vraagstuk goed bruikbaar? Of kun je het als een proxy ergens voor gebruiken? Het geeft een globaal beeld van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dat wil nog niet zeggen dat bijvoorbeeld de omvang in zo'n databron ook de werkelijkheid weergeeft. Dus daar moeten we goed alert op zijn.
Ja. Ja, en wat mij altijd opvalt is dat mensen ook heel erg een onderbuik hebben waarin dingen de werkelijkheid zijn. Fatbikes en jongeren erop, dat is een enorm probleem als het gaat om de verkeersdoden. De snelweg is de plek waar het allemaal gebeurt. Nou, jullie laten zien hoe anders dat de werkelijkheid daar. Ik denk dat er ook nog wel heel veel winst te behalen valt in het besef van wat is waar, wat is niet waar. Ook in deze thematiek zie je gewoon best veel. Ja, je kan het desinformatie noemen of je kan het gewoon noemen. Ik dacht dat het zo was, maar hey, het blijkt helemaal niet zo te zijn. En ook daarvan, denk ik, is het goed als wij ieder voor zich, maar misschien ook wel gezamenlijk, daar wat meer werk van maken om duidelijk te maken waar zit het hem nou eigenlijk in en waar niet.
Ja, en mensen ook te wijzen op laat jezelf goed informeren. He, gebruik niet iedere willekeurige databron die voorbij vliegt en die weer een nieuwigheidje is, om te denken dat dat nu echt helemaal het nieuwe ei van Columbus is. Maar kijk ook altijd even goed naar hoe het zich verhoudt tot de andere bronnen. En trek dan pas je conclusies. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja.
We zitten nu met CBS en SWOF aan tafel. Twee dataspecialisten, mag ik wel zeggen. Zitten de andere partijen of zitten we als datawereldje voldoende met elkaar aan tafel om elkaar zo aan te kunnen vullen? Praten jullie met politie, Veiligheid NL?
Oh. We praten met al die partijen, ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Dat geldt voor CBS ook, ja.
Ja, het is altijd de vraag van kan het meer? Maar dat is ook, ja, dat is altijd een afweging tussen welke vraagstukken heb je met elkaar? Ook aan de andere kant van de tafel. Waar is men in een bepaald proces van verbeteringen? Er worden echt ook wel op de achtergrond veel verbeteringen doorgevoerd. Daar moet je denk ik elkaar goed weten te vinden. En ja, dat dingen altijd beter kunnen, dat is natuurlijk altijd iets om goed naar te blijven kijken. Maar ik denk dat we in het algemeen wel elkaar goed weten te vinden. Ja,
ja dat denk ik ook.
Oké, nou, ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. En het is ook wel handig dat we bij elkaar in het gebouw zitten natuurlijk. Hè? Dus dan lopen we makkelijk bij elkaar binnen.
Dat is een hele kleine en veilige wandeling.
Ja, laten we dat vooral zo houden.
Niet op de openbare weg. Ja.
Oké, dank jullie wel.